Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Gijs?
Tuin?
Vorige week was een beetje raar. Ik was te laat. Weet je nog?
Ja.
En te laat en verward. Maar nu zat ik gewoon op het bankje. En nu moest ik weer op jou wachten.
Ja, ik wil eigenlijk een soort haarscherpe analyse maken van een zwak punt van mij. Ik zou het bijna een boete doen. Ik zou het bijna een biecht willen noemen.
Nou, en ik, Gijs... Nou,
ja, jij gaat door dingen heen.
Ik ga door dingen heen en naar dingen toe.
Ja.
Ja, ik wil het nog even... Nog niet noemen, maar ja...
Je wilt nog niet revealen,
Dat wat niet genoemd kan worden, ga ik toch straks misschien wel noemen.
Ja. Ja, en dat levert jou hele nieuwe carrière mogelijkheden op.
En het land. Levert het land ook van alles op.
Zeker, het land zal er ook wel bij varen.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voel lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Ik krijg een boemerduimpje van Lennart.
Een boemerduim? Wat is een boemerduimpje?
Ja, gewoon als je zo doet.
Wat is daar boemer aan?
Ja, dat doen
doen jonge mensen.
Dat doen jonge mensen, ja, behalve Lennart dus. Maar ja, god, zo jong is die ook niet.
Nee, man, die is ook hartstikke oud.
Ja.
Hey,
gaat het, Gijs?
Ja, het gaat. Ja. Even twee dingen over boemerduimpje. Was het nou Bill Clinton die op een gegeven moment introduceerde...
Oh, ja.
Dat als je dan, als hij stond te speechen...
Ja.
Dat je dan van je handen een soort knuisje maakt... Ja. Dat je daar je duimpje, een heel klein, alsof je een heel klein duimpje geeft.
Ja,
en jij doet ze meer naar beneden, maar volgens mij is het echt meer zo... Je houdt een soort, zou ik zeggen, het laatste kootje van je duim.
Ja.
Hou je er nog net zo boven.
En dan benadert
Rutte
je
doet dat ook. Ja. En dan ga je bij elke
It's
nadruk...
the economy, stupid.
Ja, of het is belangrijk dat we nu met z'n allen... En dan zwiep je zo de hele tijd met dat kleine duim.
Sowieso die nadruk.
Maar was dat Bill Clinton die dat heeft... In mijn perceptie... Zoals het in mijn perceptie Matt Herben is geweest... Oh. Die in dit huis heeft geïntroduceerd...
Denk je dat dat niet al in de tijd van een dik doorman ook al werd gezegd in dit huis?
Nee, volgens mij is het Matt Herme geweest... die de hele tijd over de Tweede Kamer als dit huis refereerde.
Hoe heette die kamervoorzitter van de VVD ook weer... die nu nog steeds prominent is?
Frans Wijsglas.
Frans Wijsglas. Ja. Ik vind dat er hangt ook iets wijsglasserigs omheen van dat in dit huis.
Was hij toen de kamervoorzitter
of
niet?
Ja, ja.
Ja, ja. Ik zou het fijn vinden als er een parlementair historicus was... Ja? Die zich hierover zou willen buigen.
Ja.
En voor mij zou willen uitzoeken.
Maar of dus, gewoon je was zowel dus in dit huis...
bevestigen dat Matt Herbert begon met alsmaar in dit huis zeggen.
Ja, hoe ik dat dan analyseer...
Ja.
Is dat dus Matt Herbert...
Ja, ben jij toch ook gewoon een soort amateur parlementair historicus?
Ja, maar ik ben heel veel...
Het nadruk op amateur.
Ja.
Ben je in heel veel dingen amateur?
Amateur, ja.
Wat dan? Nog meer?
Nou, amateur Amerika-deskundige.
Ja, dat is iedereen.
Ja, ja.
Je had laatst weer een nieuwe. Oh ja, Sophie van den Enk had je ontdekt.
Ja,
hè?
Was ook Amerika.
Ook weer een Amerika-deskundige. Ja, ja. Ja. Ook echt als zodanig getiteld?
Nou, ze heeft kennelijk Amerikanistiek gestudeerd ooit.
Oh,
ja,
dus mini Maarten van Rossum. Ja,
dus misschien stijgt hij ook wel gewoon uit boven al die anderen.
Zeker, ja. Ben je echt een legit Amerika-deskundige.
Ja.
Maar goed, jij bent amateur Amerika-deskundige.
Ja. Nou ja, ik kan ook best wel als amateur een beetje analyseren, de eredivisie analyseren.
Ja.
Nou ja.
Nou ja, goed. Ja. Amateur op allerlei gebieden. Ja. Sowieso amateur parlementair historicus.
Ja, precies.
Ja.
Maar ja, goed, dit soort dingen. Daar zie je ook, daar scheiden de, zeg maar, de professionals zich ook van de amateur.
Ja.
Ik heb dat niet paraat. Of dit nou in dit huis.
Nee.
Ik vind, maar mijn analyse ervan, die wil ik dus dan wel geven, Gijs, is dat... kijk, ik denk dat die LPF'ers eigenlijk voelden dat ze eigenlijk ook een beetje... Ik bedoel, natuurlijk echte parlementariërs, maar ook een beetje amateurparlementariërs.
Ja.
En dan zeggen ze, als we dat nou heel erg hard gaan roepen in dit huis, dan gaan we de cachet aangeven.
Ja, en Matt Herr was natuurlijk als geen ander iemand die... Ja, hij was een volstrekt onbekende... Hij was de
vliegtuigspotter.
Sowieso vliegtuigspotter.
Amateur.
Amateur. En ja. hij was de woordvoerder, de voorlichter van Pim Fortuyn. Ja. Ja, hij bevond zich gewoon in het gevolg van Pim Fortuyn.
Ja.
En werd van het ene moment op het andere ineens partijleider. En
om een favoriet woord van jou te gebruiken, alras.
Alras werd hij... Nou, alras klopt niet. Dan zou je zeggen, hij werd van het ene moment partijleider en fractievoorzitter van de LPF.
Ja.
En alras ontwikkelde hij zich tot een... Want je wordt iets van het ene moment op het andere en alras ontwikkel je.
Ja.
Maar alras ontwikkelde hij zich tot iemand die zich helemaal... die de hele look en feel van een politicus had.
Ja.
En dat
als enige ongeveer in die
als fractie. Enige van de LPF. Ver was het bij de LPF gewoon een stel...
Harry Wijnschenk,
idioten bij elkaar. Van Harry Wijnschenk tot Herman Heinsbroek.
Ja.
Ja.
Tot
Eduard Bomhoff.
Juist, met het belletje.
Met het belletje van Balken.
Maar Gijs, en dit was ook eigenlijk... Want het grappige is dat er is nu de hele tijd discussie over de late night talkshow en over de 7 uur talkshow. Nou goed, waarschijnlijk zit je ook... draai je ook mee in die tombola op een bepaalde manier. Ja, maar bij jou en Marcel is het altijd zo... Je draait niet mee totdat je opeens erin zit. Dat is ook zo. Maar... Het grappige is, dus dit was eigenlijk de gouden jaren van de talkshow.
Ja.
He, dus,
dat kwam gewoon door Barend en Van Dorp.
Barend en Van Dorp, het kwam door Barend Van Dorp en dat het LPF.
Ja, precies, door de tijd en Barend en Van Dorp.
Maar zoals dus Barend en Van Dorp heel succesvol waren en zoals De Wereld Draait Door, wordt er opeens gedacht van, we kunnen niet zonder een talkshow op die tijd. Wat natuurlijk gewoon onzin is. Dus nu zijn er opeens al heel veel van die talkshows op die tijdstippen.
Ja.
Maar dat komt eigenlijk alleen maar doordat er twee talkshows zijn. Eén op de ene tijd.
Om 7 uur en om 11 uur.
Die heel succesvol waren.
Ja, maar zijn het ook niet logische momenten dat je even naar een talkshow van een bepaald soort... van een bepaald genre wil kijken? Dus aan het eind een beetje zo'n nieuws...
Nou, 7 uur vind ik eigenlijk al zo...
Eigenlijk een ongeschikte tijd.
Ja.
Ja. Nou goed, daar zullen de Tina Nijkamps van deze wereld...
Tina Nijkamp is het met mij eens.
Oh ja?
Ja. Die zegt gewoon, je moet gewoon een huis vol uitzenden op 7
maar kijk,
uur.
Bij Tina Nijkamp, ze is een geliefde gast in ons programma, dus ze komt vaak voorbij. En dan is het vaak van, zullen we anders vragen om Tina Nijkamp op dat en dat programma of zo, of die ontwikkeling te laten reflecteren?
En dan vraagt ze de kijkcijfers op.
Ja, precies. Ik bedoel, zij beoordeelt dingen alleen maar aan de hand van... Dus als iets goed scoort, is het goed.
Ja.
En als iets slecht scoort, is het slecht.
Ja, dus we hebben natuurlijk ooit de term scorebordjournalistiek.
Ja, zij is pure scorebordjournalistiek.
Ja, en dat werd gezien als iets van... Ja, dan kijk, dus betekent dus...
Go Adriaans heeft die...
Een club speelt slecht... Maar wint toevallig. En dan wordt na afloop wordt dat geredeneerd.
Dan is er goed gespeeld.
Dan is er goed gespeeld.
Ja, precies.
Nou, bij haar is dat gewoon helemaal niet. Dat is gewoon hele...
Dat is gewoon haar waarheid. Ja. Dat is haar waarheid.
Ja.
Dus, nou goed. Ze beoordeelt alles. Dus ik vind haar oordeel over die talkshows... is voor mij niet per se zalig maken. Maar goed, ik heb haar zelf aangedragen.
Ja.
Door gezegd, daar moet hij naar Nijkamp zich dan maar eens over uitspreken. Dat is waar.
Ja.
Dus die fout is mijn. Maar wat ik dus vond van Matt Herbe,
is dat
hij zich al rasselt een soort, met de hele look en feel van een parlementariër begon te ontwikkelen. Ja. Zonder dat hij dat nou eigenlijk was. Maar
was hij eigenlijk een beetje een soort Rick Niemann onder de parlementariërs?
Als in dat Rick Niemann ook een dummy van een nieuwsanker is.
Ja.
Ja, dat weet ik niet. Want hij is meer iemand die dus... Wat ik altijd zeg van... Dat je naar die microfoon loopt en zegt... Meneer de voorzitter, daar zak ik maar met de broek van af.
Ja.
Ja, dat deed Matt Herbe de hele tijd.
Ja, dat bedoel ik.
Ja,
dus,
ja maar
dus,
ik vind
dus hij doet
Niemann...
Ja?
Ik vind het toch net anders. Dat is een nuanceverschil.
Maar kan je ook uitleggen waar dat in zit?
Rick Niemann heeft zich gewoon al werkend bij RTL
Nieuws.
Werkende
en weg, zo, om met Ruud Lubbers te spreken.
Werkende weg heeft hij zich de positie van nieuwsanker verworven. Terwijl er eigenlijk een soort kinky schakel in hem is om een echte flashy nieuwsanker te zijn.
Ja.
Zoiets.
Ja, oké. Maar ik bedoel meer van... Hij heeft zich wel gewoon de uiterlijkheden helemaal eigen gemaakt.
Ja.
Dus hij speelt het wel. En bij Matt Herm was de enige die binnen die hele LPF-fractie die dat goed kon spelen. En daarom dachten mensen ook van, oh, dat is nog wel een soort redelijke man.
Ja, en toen moest hij ook ineens kabinetsonderhandelingen gaan voeren en zo.
Ja.
En toen is hij de hele tijd begonnen met In dit huis.
Ja.
Maar mijn vraag is het nou Bill Clinton?
Ja, ik zie Bill Clinton heel erg...
Met die duimpjes ja. zo, toch?
Ja.
Ja. En nou goed, ik ben benieuwd of hij het heeft geïntroduceerd. En Lubbers of Rutte doet het ook.
Ja, nee, want de CDA'ers, die doen altijd...
Oh ja, die houden hun handen altijd zo vroom gevouwen.
Ja.
En beginnen
en soms doen ze ook zo. Ze
open?
Ja.
Ja. Ja. Ja, dit is echt de CDA-manier van betogen.
Dat past meer bij mij.
Dit is meer bij de liberalen. Ja, dat is, jij hebt een hele grote innerlijke CDA'er in je.
Ja,
die er ook gewoon een keertje uit wil.
Nou ja, zou ik me niet gewoon aansluiten bij het CDA?
Ja.
Ja, we hebben het vorige keer gehad over lid worden van...
Een politieke partij?
Van Partij van de Arbeid GroenLinks hebben we het over gehad. Van zouden we ons daar
ja,
niet aansluiten?
Ja, moeten we niet lid worden, ja.
Maar stel je nou voor dat ik gewoon, zeg maar... Nou, dan heb je dus Bontebal. Dan heb je dus de tweede, dat is dan een vrouw. En dat ik dan bijvoorbeeld gewoon nummer 3 bij het CDA.
Ja.
Gewoon in de Tweede Kamer.
Ja, is het nou nodig dat je dan ook ergens in gelooft...
Nou, en ja,
niet
kijk,
in
ze hebben dus
de innerlijke goedheid van de mens, maar
mensen.
In iets hogers.
Ik geloof in mensen.
Ja.
Nou, ze hebben natuurlijk net. Ik ben alweer bijna vergeten hoe die man heet. Die nu naar Brussel is.
Wopke Hoekstra.
Dat was nou echt. Dat was een totale non-valeur en een totale mislukking en een mismatch.
Oké.
Okay. Ja, nee, maar helder. Die man had helemaal niets te zoeken daar bij het CDA.
Nee.
Nee.
Zoals jij er wel heel veel bij te zoeken hebt.
Maar nou is het dus dat punt dat hij dus niet geloofde. Heeft hij ook gewoon wel gezegd dat hij niet geloofde.
Ja, ja. Maar ook echt helemaal niet. Want ze zijn wel, maar dat vind ik bij de EO ook schokkend. Ja. Er zitten heel veel ontkerkelijkte mensen die dan zeggen, die zeggen van ja, ik ga niet zo vaak meer. Of,
en ik ging kijken
als een soort meditatie.
Op de website van de EO. Ik ging laatst allemaal omroepen even op websites kijken. Hoe
ja, voor je column.
En daar stonden ze wel iets in van wij volgen de weg van Jezus of zo.
Ja,
maar dat blijkt helemaal bijna uit geen enkel programma meer. Er zijn niet echt heel veel. Ik bedoel, toen in de tijd van die bulletje, weet je wel.
Ging het aanhoudend over de weg
het
van Jezus.
Het gaat bijna nooit meer over Jezus.
Ja, dat is toch wel schokkend.
En
vraag ik me af. Ja. Als jij nou op nummer 3 van een lijst van het CDA komt. Of ze jou dan bijvoorbeeld gaan vragen van...
Nou, ik wil best geloven.
Geloof je in de weg van Jezus? Nou, je hebt hier wel eens gezegd... ik geloof in dingen waarin ik eigenlijk niet geloof.
Ja, precies.
En dat is eigenlijk de essentie van het geloof.
En van het CDA.
Want Thijs van den Brink weet ook heus wel... dat het heel onwaarschijnlijk is wat er allemaal
dus
verteld
van,
wordt.
Dat is precies wat... Nee, dat is mooi dat je het zegt. Heel mooi dat je het zegt.
Ja, zie je, daar gaan die handjes.
Ja, dat je dus gelooft in dingen waar je niet in...
Eigenlijk niet in gelooft.
Dus je zegt van ja, maar als je het dus niet... Als je het dus niet gelooft, als je het niet snapt, dan moet je het geloven. Dat zeggen ze ook.
Ja.
Nee, maar dan moet je het ook gewoon geloven.
Ja, precies.
Ja.
Doe het maar gewoon.
Ja, maar daarom is het ook heel... Ook aan de andere kant ervan is dat het ook heel onzinnig is. Daar hebben we het ook wel eens over gehad.
En zeggen ze ook, ja, het is geloven, het is geen weten.
Ja, ja. Maar dat ze ook wel eens, dat ze je dan ergens... Het loopt altijd mis. Als de gelovige mens, dat hebben wij ook vaak meegemaakt in interviews. Tenminste, ik ging dan wel meestal mee met die gelovige, jij niet. Maar dat ze dan zeggen, ja, maar je moet gewoon geloven. Ja, maar als je het niet gelooft, dan geloof je het dus niet.
Ja,
die kan iemand ook
dat is het lastige.
Ja, terwijl je kan weet ik wat, de stelling van Pythagoras op het bord uitschrijven. En, en op een gegeven moment... Als je
het maar lang genoeg uitlegt...
En iets slimmer bent dan ik,
het.
Dan denk je, oh ja, zo zit het.
Ja,
ja. Maar,
nee, dat gaat helaas niet.
Dat gaat niet.
En daarmee word je een plek in de hemel onthouden. Door het simpele feit dat je niet kon geloven.
Ja, dat is toch ook zoiets?
Ja, dat is ook tragisch, hè? Ja, dat is een hele... Echt een omissie van het geloof.
Terwijl dat, ja, maar voor de christelijke tijden was dat eigenlijk bij geloven, bij religies helemaal niet aan de orde.
Maar dat speelde helemaal niet zo.
Nee,
hè?
Het ging er gewoon om bijvoorbeeld bij de Grieken en de Romeinen. Van je moet gewoon de rituelen volgen.
Ja.
En ook volgens mij bij Hindoes is dat ook zo. Je moet af en toe een kaarsje aansteken. Je moet wat
Ik geloof dat bij die Grieken speelde ook helemaal niet of Zeus nou bestond of niet. Maar dat was gewoon.
Ja. Ja. Nee, maar als jij maar. Dus je was een goede gelovige als je aan bepaalde regels hield.
Ja.
Maar wat er in je hoofd. Maar het is. Kijk, het is ook de.
Ja, het is ook dat gedwing van dat christelijk geloven zo in je hoofd te willen.
Want daar is dus ook ooit de biecht voor.
Met al je zondige gedachten en zo.
Daar is ook de biecht ooit voor bedacht. Want dan ging dus één keer in de week ging je echt je diepste gedachten vertellen aan de priester. Nou ja, dan hing je natuurlijk. Dan wist hij alles van je.
Tuurlijk.
Ja.
Ja. Dus, en als je het niet vertelde, was je zondig.
Dus het is een hele. Ja, wat dat dan gaat, Gijs, vind ik het toch weer niet zo leuk, dat geloof eigenlijk.
Nee, het is ook niet leuk, maar misschien moet je dat juist wel van binnenuit veranderen.
Ja, jij moet
niet zo van buitenaf er tegenaan blijven
schoppen. Maar jij moet me nog even helpen, want je weet dat ik dus geen namen kan onthouden.
Ja.
Die man die later naar Bouwend Nederland is gegaan, die echte gluiperige katholiek.
Je hebt Maxime Verhagen.
Ja, Maxime Verhagen. Ja, maar goed. Kijk.
Elko Brinkman was volgens mij ook naar een soort van Bouwend Nederland gegaan.
Klopt, ja. Maar dat is echt kennelijk een CDA... Ja.
Maar je had een soort vieze trek om je gezicht. Nog voordat je gluiperige katholiek had.
Ja, maar niet alleen vies. Dus ik hou daar dus ook van.
Ja, zeker. Ja. Dat is echt zo iemand met die handen zo.
Ja, ik heb hem ook...
Het is een soort Dries van Acht zonder de schwung van Dries van Acht.
Maar
het zou kunnen...
Hij dacht zelf wel dat hij die schwung had.
Ja, maar ik denk dat we nu alweer met veel meer... Zoals we Dries van Acht ook gewoon haten toen hij... Ja. Nog gewoon aan de knoppen zat.
Ja.
En ik denk dat we nu alweer met veel meer liefde over Maxime Verhagen denken dan toen hij aan de knoppen
zat.
En het
grappige is dat ook jarenlang, toen de hele praten over Palestina en Israël conflict heel anders opstond, werd hij gewoon voor antisemiet uitgemaakt.
Wie, Van Acht?
Van Acht. Ja. En ook die Greta Duisenberg. Ja. En dat is nu natuurlijk, denk je van, hartstikke, helemaal 100% gelijk.
100% gelijk. Ja.
Maar die Maxime Verhagen, ik maakte toen een programma Slag om Brussel.
Ja.
En hij was toen... minister van landbouw of zo, denk ik. En dan kwam hij dus langslopen.
Is hij dat geweest?
Ja, waar was hij minister van?
Sowieso buitenlandse zaken.
Oh, hij was natuurlijk gewoon minister van buitenlandse zaken. Ja, sorry. En dan sta je dus ergens...
Ja, geposteerd.
Geposteerd. En dan komen er steeds van die BMW 7-series en Audi's voorbij rijden. Ja. En dan stapt er steeds een minister uit. En dan moet je dus echt roepen. Hè?
Oh ja?
Ja, van, meneer Verhagen, meneer Verhagen. Maar bij meneer Verhagen hoeft hij eigenlijk niet helemaal zo hard te roepen. Want zodra die je dus zag en er een kamer was, dan ging je een beetje zo hangen. Zo'n relingtje. Dan ging hij zo een beetje als een soort sexy boy. Ging zo, ja, zeg het eens eventjes.
Oh ja? En dat vind ik wel leuk.
Dat vond hij dus echt heerlijk.
Ja, daar genoot hij echt van. Ja. Terwijl Maxime Verhagen, het is hem heel goed gelukt om uit het publieke oog te verdwijnen.
Wat is er gebeurd met Maxime Verhagen?
Nou, ik weet niet, maar ik denk dat blijkbaar mist hij de ijdelheid om de hele tijd op te komen draven.
Terwijl hij was wel ijdel.
Ja, misschien was hij nuttig ijdel? Was het toen handig om ijdel te zijn?
Ja, of dat hij denkt van
ik neem aan dat hij om de week wordt gebeld om te komen reflecteren op de staat van het CDA of de staat van het land of de kabinetsformatie.
Misschien moet ik wel een Steven Sanders move maken.
Katholiek worden. Ja. Om Maxime Verhagen te kunnen.
En dan op die plek 3 bij het CDA.
Ja, zou je het kunnen?
Wat?
Nou, de Steven Sanders move maken. Steven Sanders nou echt... Ja, dat is natuurlijk... Kijk, Steven Sanders is natuurlijk gewoon een navolger van Reven.
Ja,
dus hij wil gewoon
is ironisch katholiek.
Ja, daar ben ik... Alhoewel, ironie is nou niet echt de stijlfiguur van Steven Sanders. Maar ik denk toch dat hij gewoon Reven navolgt. Ironisch katholiek zijn is niks voor jou.
Nee. Ik was ook... Ik zal er niet te veel over in detail treden, want dat is niet sympathiek.
Nee.
Maar ik was op een gegeven moment op een katholieke begrafenis.
Ja.
Maar die katholieke begrafenis was eigenlijk een soort... Calvinistisch katholicisme.
Ja.
Dus sowieso ging natuurlijk alles, zoals dat heet, in de volkstaal.
Ja.
De kerk was modern. En er was ook...
Het was ook niet beneden de grote rivieren. Het was boven de grote rivieren.
Boven de grote rivieren, ja.
Dus katholiek boven de grote rivieren.
En kijk, het mooiste waar ik ooit ben geweest in qua kerk, Gijs. Ja, ik weet niet waarom we zo nu hier zo religieus.
Nou, omdat je naar een plek op de lijst van het CDA aan het solliciteren bent.
Ja.
Het is natuurlijk wel zo, het Tweede Kamerlidmaatschap is toch
altijd
de lonkende baan voor jou.
Ja, ja. Maar en het lijkt mij leuker.
Het is heel lang een beetje dood geweest, die ambitie, heb ik het gevoel.
Ja.
Maar nu zie ik hem weer gaan leven in je ogen.
Ja, maar ik denk ook dat ja, kijk, het lijkt mij sowieso leuker gewoon... om samen met Bontebal, weet je wel, een partij op te bouwen.
Ja.
En veel leuker, ik bedoel, kijk...
Dan in die geoliede machine dan die het was terecht te komen.
Ja, en ik, dat. En ook dan bijvoorbeeld, ik, op zich, zeg maar... Je zou denken Teun van de Keuken, Partij van de Arbeid, GroenLinks.
Ja, dat zou je denken.
Maar dan zit je weer...
Wat een verrassende move.
Maar dan heb je ten eerste heb je een hele grote fractie. Heb je fractiediscipline. Ja. Dan word ik eerder een soort meer te Hilkens.
Ja.
He, dan word je er gewoon op een gegeven moment...
Ja, word je geknecht en eruit gegooid.
Terwijl daar zo in zo'n klein partijtje zo... Ja. Met die bontebal.
Ja.
Maar dan het, is het mooiste wat Gijs was dat ik
praat
ooit...
Praat over het geloof.
Ja, ik was ooit was ik in een... Russisch-orthodoxe kerk.
Ja.
En dat was eigenlijk... Dus nu zouden ze dat dan noemen... een Oekraïns-orthodoxe kerk waarschijnlijk. Want het was in Kiev.
Ja.
En dat was een heel schitterend oude kerk... met allemaal beschilderde muren. En er was dan zo'n priester met zo'n baard. Die was met enorm... met van die bijwater en die rook aan het... Ja. Het hele ding stond blauw. En op een gegeven moment... Nou, alles wat dan in zich... Gregoriaanse gezangen. Die man die vertelde allemaal dingen die niemand kon verstaan. En op een gegeven moment ging hij ook met zijn rug naar het publiek even water in wijn veranderen. Kijk, dat vind ik dus goed. Maar zodra ze denken, wat kan je zeggen? Je moet het geloven.
Gewoon de handklok move.
Ja. 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 Ja, trouwens, ik zag laatst een belachelijk programma, Gijs. Dat heette iets van duetten. Ja. Moet je raden met wie er aan de andere kant van de muur een duet staat te spreken.
Jezus, hoe verzinnen ze dat
en
toch?
Zeiden ze, is het een goochelaar? Nou, niet echt een goochelaar.
Het was Klok geen goochelaar.
Het was Hans Klok.
Ach man, flikker. Wat is een illusionist. Ja, zo lust ik er nog wel een paar.
Dit is wel op de manier waarop ik vaak spelletjes win.
Echt? Ga je zo laag?
Ja, zo laag ga ik.
Oh, ja?
En daar vinden Maxime en ik elkaar ook.
Want hij wint ook altijd zo spelletjes.
Nou, hij gaat natuurlijk ook laag om gewoon...
Ja, hij gaat ook laag.
Hij gaat ook laag.
Ja. Maar goed, die man die stond water in wijn te vallen... terwijl iedereen even niet keek.
Kijk, er zijn bepaalde dingen... Kijk, we weten natuurlijk wetenschappelijk gezien... helemaal precies hoe het leven in elkaar zit. Ja. Maar toch is er gewoon de vraag... waar we ook ooit een rubriek hadden... waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe?
Ja.
Hoe ver de wetenschap ook komt... de wezensvraag beantwoord je nooit.
Ja.
En voor mij gaat dus dus bij zo'n kerk gaat het niet om antwoorden geven op die ding, maar dat je dus samen even een soort net je kan ook naar een mooi concert gaan of zo dat je voelt dit.
Ja, maar ik vind ook spiritualiteit is voor mij heel
spiritualiteit.
Spiritualiteit is voor mij heel erg het wonder eerbiedigen.
Mooi.
Het wonder dat we hier zijn, dat ik nu met jou kan praten, Teun, dat we elkaar kunnen zien, dat we met elkaar communiceren, dat we allemaal kleine kinderen kunnen maken als we dat willen, niet met elkaar, maar wel met anderen.
Ja, en misschien ooit ook met elkaar.
En misschien ook ooit. Je weet niet waar de wetenschap.
Ja, maar dan gaat het wonder alweer bijna over in de wetenschap, hè? Als wij met elkaar kinderen kunnen maken.
Ja, maar dat... Kijk, ik vind de wetenschap op zich ook weer een wonder.
Ja.
Ja. Dus zo hangt het allemaal van wonderen aan elkaar. En dat eerbiedig. En dat wil ik heel graag tijdens die mis.
Ja.
Hè, die jij dan in je eigen kerk. En ik vind het wel goed dat je zegt van... We gaan gewoon... We worden gelovig gewoon om de rituelen...
Word je ook gelovig?
Ja, misschien wel.
Ja.
Maar gewoon om de rituelen te volgen.
Ja.
En gewoon stil te staan bij het feit dat we er zijn. En
niet de dingen gaan uitleggen, want dan wordt het krukkig.
Alsjeblieft niet de dingen uitleggen.
Ja, ja.
Maar goed, dit soort gesprekken kan je met Henry natuurlijk ook.
Is Henry iemand...
Is geen katholiek, volgens mij.
Nee, hij is echt zo'n organist.
Ja, echt zo'n organist. Ja. Ja, dat heeft ook wel weer wat.
Het is wel zo dat bijna
altijd... Het is wel een Jovelo-organist.
Op Bakken en daarna... heeft het CDA altijd groot succes gevoerd onder katholiek.
Oh, ik heb trouwens nog, want jij wil zo weten of de richting is strijd.
Op een gegeven moment moet ik dan toch gewoon het leiderschap overnemen, denk ik.
Ja, maar jij wilde op een paar weken geleden weten of er nog richting een strijd was in het CDA.
Ja. Ja.
Toen heb ik gezegd dat ik dat even aan Henry Bontebal zou vragen.
En?
Heb ik gedaan.
En?
Nee, speelt helemaal niet meer. Nee, dat van die katholieken en de protestants allemaal erg lang geleden. Erg lang geleden. En,
geen bloedgroepen.
Geen bloedgroepen. Of, nou, ze zijn er misschien wel, maar dat speelt eigenlijk niet meer. Dus ik denk goed nieuws voor jou.
Ja.
Want jij hebt natuurlijk een heel nieuwe bloedgroep. Namelijk de pas ingetreden, ironische...
Nee, niet ironisch.
Dat zullen ze denken. Ja, van ironie verdachte katholiek.
Maar ik ben altijd van ironie verdacht.
Ja, dus
dat,
in dit
dat
geval...
Dat kleeft aan mij, maar ik ben het niet. Ik ben... Heel oprecht.
Oké. Maar goed, je wordt dus katholiek.
Ja,
de doopsel of de smeersel, hoe heet dat, ontvangen? Hoe heet dat?
Het heilige oliesel, als je doodgaat.
Gedoopt
worden.
Heet dat niet
de sacramenten.
De sacramenten is ook als je doodgaat, toch?
Ja, je hebt allemaal sacramenten.
Oh, je hebt verschillende sacramenten. Ja. Leg even uit.
Dus de doop is de eerste sacrament en het laatste oliesel is het laatste sacrament.
Juist,
en dan
precies.
Heb je nog een paar... Ik weet nu even
dus je ontvangt de sacramenten gedurende je leven en helemaal aan het eind.
Weet je wat dat is, Gijs?
Ja. Nee, ik bedoel, nee.
Nee, ja. Ik denk dat ik zo uitgelachen zou worden door iedereen in mijn omgeving.
Nou, dat vind jij wel wat waard.
Ja?
Op het ballet heel lang met een soort heel gek sikje hier op je kin rondgelopen.
Ja, ja.
Dat is gewoon een provocatie.
Ik had eerst een grote baard.
Ja.
En toen heb ik die baard helemaal weggeschoren, behalve het sikje.
Ja, alleen zo op je kin had je zo'n soort klein...
Nou, volgens mij is het ook de snor.
Ik herinner me zo alleen hier op je kin. Zo'n... Nou goed.
Ja.
Jij vindt het ook lekker om uitgelachen. Dan kan je terugvechten.
Dan kan ik terug van, en wat ben jij dan? Waar sta jij dan voor?
Ja. Ja, okay. Precies.
Ja. Nou,
Okay, Teun, binnenkort katholiek. Leuk, zin in.
Ja.
Ook goede stof om over te praten. Toen moet je naar zo'n kerk en dan moet je dus vragen of je eerste sacramenten alvast mag ontvangen, gedoopt worden.
Ja.
Is dat iets waar wij dan ook bij mogen zijn?
Zeker.
Ja,
ik zou zeggen...
Anders dan bij je trouwen mogen bij je doop wel
NPO
zijn.
NPO3, ik zou zeggen, ruim een paar uurtjes in.
Oh, je wilt ook live op tv, net zoals het huwelijk van Rafael van der Vaart en Sylvie Meis.
Ja.
Op SBS.
Dat is natuurlijk niet goed afgelopen.
Nee, maar dit kan eigenlijk niet verkeerd aflopen.
Nee.
Toch? Dit is iets wat eigenlijk... Een move die alleen maar winnaars kent.
Ik zou eigenlijk wel
en dan op het CDA.
Ik zou wel willen dat Maxime Verhagen daar dan ook bij is eigenlijk.
Gewoon als jouw katholieke aardvader.
Kan jij niet even... Ik weet dat het eigenlijk niet mag, maar kan je even kijken wat Maxime Verhagen tegenwoordig doet?
Oké.
Ja, kijk, wie ik dus wel echt vervelend vond... Dus die Maxime Verhagen, die had iets soort Rooms gluiperus... waar ik toch een soort me toe aangetrokken voel.
Ja.
Maar die Camille Eurlings, dat vond ik echt verschrikkelijk.
Ja, maar ook weer op een leuke manier.
Ja?
Nou ja, het is zo doorzichtig verschrikkelijk.
Ja.
Ik bedoel, het is niet een...
Zijn hij nou ook at your service...
Ja, dat riep hij tegen... hij zei niet at your service... maar hij heeft toen wel zo gesalueerd.
Ja.
Volgens mij.
Naar Maxime.
Volgens mij naar Maxime.
Maxime, we staan achter je.
Ja, zoiets, precies. Ja. En toen werd er ook gesalueerd. Nou, wat hij nu doet, dat staat er eigenlijk niet echt bij.
Dat is toch gek.
Hij is in maart 2023, dus exact een jaar geleden... door Arno Visser opgevolgd als voorzitter van Bouwen Nederland... hij is nu president-commissaris van de Van Gelder Groep.
Oh, mooi. Nou, dat vind ik wel een mooie move.
Ja.
Ja. Maar Arno Visser, ik bedoel, Bouwend Nederland.
Bouwend Nederland kan, op kan een beter hebben.
Ja.
Teun.
Ja.
Ik had een dramatische week. Ik was helemaal naar Breda gereden om een toneelvoorstelling te zien. Toen was ik 10 minuten te laat daar aangekomen. Mijn fout. Mocht ik niet weer naar binnen.
Daar gaat je toch mee als mensen zeggen mijn fout?
Dat beweert. Dan neem ik terug.
Ja.
Mijn fout.
Ja.
Toen kon ik onverricht zaken weer terugkeren. 2 dagen eerder was ik al naar Friesland gereden om een interview te doen met Claudie Jongstra. Fantastische kunstenares. En toen was ik ter plekke daar was ik mijn apparatuur vergeten. Mijn opnameapparatuur.
Dat is niks voor jou.
Nee, maar ik was zo... Kijk, het ding was...
Ja.
Ik was zo gestrest met Wally, regen, fiets naar auto. Mijn auto stond ergens anders. In de auto alles overlaten. Heb ik gewoon bij het overlaten van Wally en 1 rugzak... ben ik gewoon 1 rugzak in die fiets vergeten.
Ja.
De rugzak waar de apparatuur...
Die zat ook in de fiets nog.
Die zat ook in de fiets. Die zou gewoon rustig blijven zitten overigens.
Hebben we al eens geconstateerd. Je kan eigenlijk alles in je fiets laten zitten.
Eigenlijk kan je in Amsterdam je fiets... hoef je amper op slot te zetten. Ik kan er alles in laten.
Als je maar niet buiten het vakje zet. Want dan wordt hij gewoon
meegenomen. Nee, je moet niet buiten het vakje zetten. En je moet volgens mij een soort... vertrouwen in de mensheid hebben. Ik geloof heel erg in dingen waarin ik eigenlijk niet geloof. Ook in je karma. Dat als je maar niet denkt dat je bestolen wordt... dat je dan ook niet
beetje
bestolen
van,
wordt.
Een beetje van zoals de waard is vertrouwd in zijn gasten.
Zoiets, ja. Ja, iets anders. Maar goed, ik heb het gevoel dat vertrouwen in de mensheid... uitstraalt op het geboefte.
Ja.
En dat ze daarom niet het stelen.
En dan zien ze een andere fiets. Zeg maar, deze persoon die vertrouwde ons niet... Ja, dan zullen we die eens pakken.
Nou ja, zo zullen ze niet rationeel denken. Maar blijkbaar straalt die fiets dat dan uit.
Jeetje.
Denk ik.
Ja.
Maar goed, ik kwam daar dus aan.
Ik ben benieuwd hoe het catechisme hierover denkt.
Op haar schitterende boerderij. Schitterende boerderij in Friesland.
Ja.
Ergens diep in Friesland, bij Leeuwarden in de buurt. En ik laat Wally uit. En ik kom naar een soort binnenstom. En ik was dus al 1/2 uur te laat. En ja, mijn overtuiging is dus dat bij een interview... als je een interview gaat doen... dat alles ook in aanloop naar dat interview... er al toe doet.
Ja.
Dus dan zeg vanaf de eerste mail die er gestuurd wordt tot het moment dat je uiteindelijk op rec drukt en dat interview.
Ken je dat verhaal van Richard Avedon met die foto van die vrouw met die dan zo'n gravin die dan zo heel woedend in de camera kijkt?
Volgens mij niet.
Oké, okay, dus ging er een of andere gravin langs en
om haar te fotograferen.
Om haar te fotograferen, portret te maken. En er was dus gezegd van ja, er zijn twee dingen die je moet weten over deze gravin. Ze haat het als je te laat komt en ze is dol op hondjes.
Ja.
En toen kwam hij dus expres te laat. En ze was, waarom ben je te laat? Ze zei, ja, ik heb een hond aangereden. En toen keek ze woedend en toen klikte die af.
Echt?
Ja.
En dit was allemaal bewuste actie.
Ja.
Ja.
En het is een briljante foto.
Ja, nou, dit is, raakt bijna aan wat ik zelf ook voel. Ik was dus ook nog eens een half uur te laat bij haar. En, ja.
Maar niet expres, of wel?
Ja, daar kan je lang of kort over praten. Het is niet expres, maar als ik gewoon mijn tijd had genomen, ja, zoals ik dat ook in Breda had kunnen doen, ja, toen ik die voorstelling moest bezoeken. Als ik gewoon mijn tijd had genomen, was ik natuurlijk gewoon op tijd geweest. Ja. Want ik heb geen lekke banden gehad onderweg.
Nee, maar ik bedoel, het was niet een soort doordacht plan van, oh, juist zet ik haar misschien op scherp als ik een half uur te laat kom.
Nou ja, ik vraag me zo langzamerhand af. Want ik vind dat ik zelf een beetje een pathologische te laatkomer begin te worden. Nou ja, ik vind, dat ben ik eigenlijk al, maar ja, dat begin ik nu te doorvoelen. En ik denk bijna van ja, zal ik. Ik had laatst natuurlijk ook al Martin Gauss, hè? Was, ja, ik ook al 20 minuten te laat. Die toen tegen me zei: daar zal je wel een hele goede reden voor hebben. Toen ik mijn excuses aanbood.
Had je niet?
Nee, natuurlijk niet. Maar nee, dat vond ik dus, ja, een briljante reactie. Want hij weet ook wel. Ik bedoel, ik heb hem of ik heb hem niet.
Ja.
Als ik hem heb, nou dan ben je verschoond. Als je hem niet hebt, heb je alsnog een reprimande gekregen,
ja.
Ja. In die opmerking.
Ja.
Dus dat vond ik heel, ja, hondenopvoedkundig van hem.
Ja. Maar wat is dat dan opeens, Gijs?
Nou, het is niet opeens, maar ja, het is meer dat ik er al nadenkend. En het is toch, ja, misschien is het een soort wens om mezelf op achterstand te zetten. Want je staat op achterstand,
ja,
als je iets laat komt. En dat dan weer goed te maken.
Je wil een extra.
Of het is een soort provocatie om te laten merken
dat jij de upper hand
dat,
hebt.
Dat ik de baas ben.
Ja.
Of het is gewoon algehele warrigheid. Wat denk jij, Tuin?
Ja, ik zou dan toch opteren voor een versie van nummer 2.
Een versie van nummer 2. Ja, dat provocatie. Een klein machtsspel is.
Ja, klein, ja, machtsspel. Omdat het, ja, kijk, want kijk.
De eerste zet in een machtsspel.
Ja, ook omdat ik denk, kijk, jij beweert altijd dat je een soort lieverd bent. Terwijl ik vind dat hele, die interviews per definitie een machtsspel.
Ja.
En
dat ik in mijn interviews een liever ben. Want daarbuiten beweer ik al lang niet meer.
Nee,
dat
maar
ik een
in je interviews
ben.
Een liever, ja, okay, bent. Ja, ja. Terwijl ik denk, ja, dat is ook gewoon. Ik bedoel, als
keiharde
als jij,
business.
Ja, en als jij de mensen zich helemaal laat. Zich laat
binnenste buiten keren.
Ja, dan
is dat
dan,
juist niet uit liefde.
Nee, natuurlijk,
nee,
niet.
Nee, uit liebe.
En je bent van Kopf bis Fuß aus Liebe
aangesteld. Van Liebe aan, ja, ja.
Maar het is dus ook iets van, ja, ik kan dit. Het is ook een beetje iets, gewoon iets arrogants van,
ja,
ik kan dit maken.
Ja,
ik kan dit maken.
Ja, deal er maar mee.
Ja, en dus het mooiste zou ik dan vinden dat iemand dan zegt van, nou, we doen het gewoon niet meer.
Ja.
Ja, ik, ja, zit hier nu, ik heb hier nu een
20 minuten of een half uur gezeten.
Ja,
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 laat maar zitten.
Ja.
Ja, en het gekke is dat als ik mensen ontvang op de Volkskrant.
Ja, in de kast.
Dan ben ik dus nooit te laat.
Omdat jij dan de gastheer bent.
Ja, dus het is nooit dat ze dan hoeven te bellen en zeggen van, Gijs, ik sta hier al in de lobby. Oh, ik ben nog een half uur onderweg.
En komen dan wel eens mensen te laat?
Wel eens een beetje, maar zelden echt substantieel. Ja, er zit wel een hele psychologie achter dat laat komen. Hè? En het op tijd zijn, waar jij weer heel erg van bent.
Ja.
Dus het is een ingewikkeld spel wat daar. Hoe
die psychologie zit?
Nou, ik denk dat die psychologie altijd bij iemand weer anders zit, maar dat het niet betekenisloos is.
Nee.
Dus het, zou ik zeggen, het hele rigide op tijd komen of het altijd net te laat komen.
Ja. Het is gewoon zo dat net als eigenlijk, bijvoorbeeld bij interviews hou ik zelf heel erg van de stilte.
Ja.
En dan is er ook een soort spel van, wie is de stilte?
Ja.
Hè? Dus als jij,
wie laat de stilte vallen?
Wie laat de stilte, ja, vallen? En wie
durft hem weer, wie doorbreekt hem?
Ja, wie doorbreekt hem?
En wie durft hem te laten staan?
Wie durft hem te laten staan?
Duren.
En bij te laat komen is het eigenlijk zo dat degene die te laat komt,
ja,
die heeft die tijd Die beheerst,
gestolen van de ander.
Ja, die beheerst die tijd ook. Ja. Want kijk, als ik in een café met iemand afspreek.
Ja.
En als was mensen zeggen, ja, maar als je in een café afspreekt, ja, dan hoef je sowieso, dat hoorde ik dan, dan hoef je eigenlijk sowieso niet op tijd komen, want dan ben je gewoon, kan je gewoon wat anders doen en weet ik wat. Maar vanaf het moment, nou, laten we zeggen, ik heb nu een soort 5 minuten ingebouwd dat ik me nog niet een soort druk ga maken, maar vanaf het moment daarna,
ja,
dan denk ik alleen maar aan diegene die er niet is.
Ja.
En dat is eigenlijk de grote irritatie, ja, ervan. Niet dat geen...
Eigenlijk zoals de katholieke kerk of de kerk in jouw gedachten wil, ja, wil dringen.
Ja.
Dringt dan die ander ook in jouw gedachten.
Ja, en, ja. Dan is het ook meestal, want dat wordt dan wordt daar vervolgens vaak nog weer, moet er weer een kwartier gepraat worden door mij over waarom was je te laat.
Ja.
Dus dan ben je in feite, ben je dan al een half uur kwijt.
Ja.
Ja.
Van je kostbare avond.
Ja.
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 Maar ja, zo heeft iedereen... Het is ook zo dat Aaf kan ook helemaal niet tegen te laat komen.
Ja.
En dan gaan we bijvoorbeeld ergens heen. Ja, wat ik niet iets vind waar je heel erg... En dan gaat ze zo heel gestrest fietsen en zo. En dan, ja, ga ik expres...
Oh ja.
Ga ik het zo een beetje... Ga ik er zo heel relaxed over doen. Ook daar zit weer strijd, ja,
ook
in.
Ook irritant.
Ook heel irritant.
Ja.
Ja, maar bij die hele punctualiteit is strijd. Zou ik willen zeggen.
En niet punctualiteit ook.
Zeker, nee, maar alles rond punctualiteit, ja, dus te laat komen of op tijd komen, ja,
maar je hebt natuurlijk ook,
is altijd een vorm van strijd.
Het schijnt dat er landen zijn, ik weet niet of dat echt waar is, of dat een soort mythe is, waar ze er gewoon niet aan doen.
Nou ja, dat is natuurlijk waar Ik Vertrek eigenlijk helemaal over gaat. Dat gaat altijd over Nederlanders die gek worden van de regelzucht in Nederland.
En de regen.
En de regen, maar ook en de soort dat gestructureerde punctuele waar wij hierin leven.
Ja.
En dan gaan ze naar een ander land en dan worden ze helemaal gek.
Ja, ja,
van dat je nooit met iemand een afspraak kan maken. En dan bellen ze, ah, we komen over twee
dat
dagen.
Dan zeggen ze manjana.
Ja, dan zeggen ze manjana. Bedoel, dat is gewoon, dat is waar Ik Vertrek over gaat. Ja,
ja, dus, ja, en dat
dus
is
ik denk
dat,
ja, dat het
je
bestaat.
Je kan dus wel uit het
landen.
Land, maar het land komt niet, gaat niet uit jou.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Gijs, je bent weer aan het sporten geslagen en het fijn is, althans zo werkt het bij mij altijd, dat je dan ook gezonder wil eten.
Ja, dat is gek, hè?
Ja.
Het is fantastische bijvangst eigenlijk van het sporten. Als ik terugkom van de sportschool, kijk, als ik terugkom van de bioscoop, heb ik gewoon zin om een zak chips open, ja, te trekken en die leeg te vreten. Maar als ik terugkom van de sportschool, vind ik het gewoon zonde om alles wat ik zojuist heb verbrand,
ja,
te niet te doen door een bak chips te gaan eten of een pizza naar binnen te proppen. En dat doe ik dus ook niet. En Teun, ik word daarbij geholpen, moet ik even heel eerlijk in zijn, door het fantastische Green Chef.
Leg dat eens even uit, Gijs. Want wat is Green Chef ook alweer en wat doet het dan voor jou?
Nou, Green Chef is een gezonde maaltijdbox,
ja,
die je precies kan aanpassen aan jou, dus in dit geval aan mijn,
ja,
levensstijl. Momenteel kies ik voor gerechten van maximaal 550 calorieën per portie. Ben ik heel strikt in. En voor de vegetarische variant hou ik heel erg van. Lekker veel groenten.
Ja, je bent echt een groente. Ja,
weinig
calorieën. Het was geen woordgrap, maar het blijkt een woordgrap. Dat ik wilde zeggen, je bent echt een groenteman.
Ik ben een, ja, maar nu ben ik ook in de praktijk. Ik was altijd al een groenteman, ja, van geboorte. Maar nu ben ik ook in de praktijk een groenteman. Weinig calorieën, veel groenten. Zo leef ik. En Green Chef, omdat ik dat wil faciliteren met ze daarin.
Ja, want, ja, met Green Chef, Gijs, kies je wekelijks uit een selectie van 24 recepten.
Ja.
En voor iedere gezonde levensstijl is er wat wils. Vegan, ja, vegetarisch, keto, koolhydraatarm, minder dan 55 calorie of snel en gezond.
Ja. En je hoeft nooit meer maaltijden te plannen, ingrediënten te kiezen, boodschappen te doen. Heerlijk, het wordt allemaal bij je bezorgd. Je kan kiezen voor 3, 4, 5 gerechten per week. Het wordt allemaal aan je huis.
Het wordt dus bij je bezorgd, maar je wordt ook ontzorgd.
Schitterend.
Ja, ja,
kan,
ja.
Ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen.
Nou, daarom heb, ja, ik het gezegd.
Ja.
En Gijs, we maken het nog wat mooier. Want mensen willen natuurlijk, wat jij hebt, willen de mensen, ja, ook. Wij hebben uiteraard...
Zo werkt dat, hè?
Zo werkt dat. Ja,
wat
zo
ik
werkt
heb,
dat.
Willen de mensen, ja, ook. Ja. Ja.
Dat is de basis van het hele kapitalistische systeem. Ja. Hartstikke goed. En we hebben uiteraard, Gijs, een mooie kortingscode voor onze luisteraars.
Ja.
Klik op de link in de show notes en ontvang met de code ChefGijs.
Ja, aan elkaar geschreven.
Ja, ChefGijs aan, ja, elkaar, hoofdletters.
Ja.
Tot wel €95 zo, korting op je eerste 4 boxen.
Lekker.
Show notes, ChefGijs.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Gijs,
Tuin.
we hebben natuurlijk vaak gehad over... Nou, het ligt hier toevallig... Nou, helemaal niet toevallig, maar... AFTH van Heijden, hè, die ligt hier op tafel.
Ja.
En die probeert dus hè, natuurlijk de tijd...
Stil te zetten.
Stil te maar zetten.
En uit te rekken. Hij probeert het moment uit te rekken.
Hij probeert het moment uit te rekken... en daarmee eigenlijk de dood op afstand te houden.
Ja, zeker.
Ja. En dan heb je natuurlijk Marcel Proust.
Leven in de breedte.
Leven in de breedte. En Marcel Proust die probeert dus eigenlijk het leven weer zin te geven... doordat je via zintuiglijke waarnemingen... het beroemde de Madeleine koekje en de thee... Ja. dat je dan weer terugkomt in het verleden. En zo wordt je leven ook... ruimer en maar nu zit ik dus met een soort...
Heb je eigen variant ontwikkeld?
Nee, juist niet. Ja, eigenlijk een soort omgekeerde variant. Of eigenlijk iets heel triest.
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 Ook mooi, hè?
Triest, ja.
Iets triest.
Nee, nou gaat het niet meer. Ja, iets triest. Ja. Ja. Ja, want ik denk nu meer aan treats.
Ja, zoals M&M's vroeger heette. Ja, ja.
Dat is dan ook weer een soort eigen variant van... Weet je wel, dat je dus via de M&M's kom je dan in de treats.
En dan zie ik mezelf weer in de Renault 5 van mijn moeder zitten. Ja. Op weg naar Frankrijk. Achterin.
Ja.
Met een zakje treats.
Jij zat dan achterin?
Treats. Nou, toen gingen we met iemand anders op vakantie. Ja, de vakanties waren altijd een beetje ingewikkeld. Want het was van, ja, gaan we met z'n tweeën. Mijn moeder en een kind. Maar soms had ze een iemand leren kennen. Een vriendin of weet ik veel wat. En die ging dan wel eens mee. Deze heette... Honey. Ik me goed herinneren.
Laten we daar zo even over doorpraten.
Gaan we zo meteen even vragen.
Ja, ik
en
zie
toen zat ik achterin de auto met een zak treats.
Ik zie mezelf dan weer zitten bij de Flora bioscoop. Ken je die nog?
Nee.
Nou, dus dat was bij het Rembrandtplein. Dat was een bioscoop die was geheel gewijd aan Disney-films.
Oh, ik wist niet dat hij de Flora bioscoop
en
heette.
En ik was daar doodsbang.
Ik kwam daar wel met mijn oma.
Want je had daar liepen dan...
Waar de It later was, hè?
Ja. Daar liepen dan van die grote Donalds en Goofies. Esther Boelis noemde dat altijd Goofy.
Ja.
Ja, die liepen daar dan rond.
Dat is Aaf's jeugdtrauma, hè? Dat ze als 7-jarige uit Amerika terugkwam.
Oh, ja, ja.
En toen Goofy Goofy noemde en daar werd uitgelachen daarom. Ja.
Terwijl zij het toch bij het rechte eind
had. Absoluut. Ja. Ja.
Nou, ik was doodsbang voor die poppen in ieder geval. Maar goed, daar had ik dan treats. Maar...
Je werd toch meegenomen naar die bioscoop. Maar misschien op een partijtje. Of nee, mocht Disney van jouw linkse ouders wel...
Ja, het was wel... Ja, het was als het,
toch cinema.
Ja, als het in de bioscoop heeft het dan is het toch op zich...
Een vleug van cinema.
Een vleug van cinema, ja. Nou, okay. Het zou ook best kunnen dat ze Disney goed vonden op een of andere manier.
Ja.
Dat kan ook, weet
ja,
je wel.
Ja, precies. Dat hij er doorheen geglipt is.
Net zoals bijvoorbeeld Laurel en Hardy. En,
ja,
en,
precies.
Dat is ook...
Of Louis de Funès of zo.
Ja,
nou, die niet.
Dat,
bij wijze van spreken.
Ja, ja precies. Ja. Dat is dan weer net op... En dat is zo'n moeilijke code.
Ja, soms mogen wij drogen linkse mensen. Is bepaald dom vermaak dan ineens wel goedgekeurd.
Ja, nee, maar inderdaad. Laurel en... Ik bedoel, is echt best wel weinig aan, toch? Laurel en Hardy.
Ja, ik heb er ook nooit zo van gehouden. Maar ja, ik ben ook...
Kijk hoe die een eitje pelt, weet je. Want het werd dan ook altijd... Weet je, dan zat er aan een...
De dikke.
Nou, de een lag in een ziekenhuisbed en de ander peilde daarnaast een eitje. Oh ja. En
ik denk dat de dikke in het ziekenhuisbed lag.
Ja, nou, en dat was dan en dat werd dan ook en dan werd dat ook 15 keer gezegd. Kijk hoe die een eitje peilt. En dat was dan opeens briljant. Ja, dat is die code.
Onnavolgbaar.
Ja. Maar het is onnavolgbaar, maar tegelijkertijd als jij nu 10 dingen opnoemt, kan ik zo zeggen ja of nee.
Ja.
Ja.
Nou, of het mag of niet. Ja, of door de, ja tuurlijk. Nee, je bent opgevoed daarin. Ja.
Ja.
Hey, maar jij zat dus met een zak treats in de Flora bioscoop.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk grappig. Want eigenlijk zijn gele en bruine M&M's. Het zijn treats en Smarties.
Ja.
Ja,
maar Smarties bestaan nog.
Ja, maar ja.
In zo'n
ik moet zeggen
in koker,
dat
toch? Die hele aantrekkelijke koker.
En zou die ook nog bestaan? Of zou ik met die soort
kleine
die rozijnendoosjes, zou ik maar zeggen.
Ja.
Zullen we even in het schap van de snoep moeten kijken? Ja, van de snoep.
Ja. En daar gaat dit verhaal helemaal niet over. Hè?
Hey.
Het verhaal gaat erover dat ik ging met... Dus er is een serie, jij zal het waarschijnlijk... Jij hebt dan wel heel hoog... Jouw lat ligt heel hoog voor series.
Ja, heel hoog instapniveau ik hebben.
Nou, mijn niet.
Nee.
Maar dus er was een nieuwe seizoen van de serie Happy Valley. Engelse serie. Dus ik zei, nieuwe, zullen we
dat
kijken?
Dat is niet waar je al jaren met je gezin naar zit.
Nou, daar heb ik dus, nee, maar het was seizoen 3.
Ja.
En toen zei ik van, laten we dat dan gaan kijken. Leuk, was al heel goed vorige. En toen zei Nathalie, laten we anders weer bij seizoen 1 beginnen.
Dat vind ik interessant.
Ja, ja. Ja, ja. En ik zei, nou, maar waarom? Dat hebben we toch allemaal al gezien? Ja, ja nee, maar... nou, dus uiteraard doen we dat dan. Ik ga er verder niet voor liggen. Ik zei, oké, doen. En Gijs, dit is dus een soort omgekeerde van Leven in de Breedte. Het is alles vergeten.
Helemaal nieuw voor je.
Helemaal nieuw. Dus, ja? dus er werd iemand ontvoerd, er werd iemand verkracht, vermoord. Gewoon de meest gruwelijke dingen gebeuren.
Ja.
Ja, ik bedoel, ik denk dat je over series die 10 jaar geleden begonnen zijn, dat geen spoilers zijn. Maar ik bedoel, wat doe ik eigenlijk met
ja,
mijn leven?
Ja, waar ben ik mee bezig? Ja. Ja, nou dat denk ik inderdaad heel vaak. En had je ook niet een soort... Want ja, volgens op een gegeven moment in een soort VPRO-programma, ergens in onze jeugd,
ja,
werd dan onthuld dat als een quiz van tevoren opgenomen was,
ja,
dat dan alle kijkers meer antwoorden wisten dan als een quiz live was. Of dat als het al gebeurd was.
Was dat in de wetenschapsquiz of zo?
Dat was iets wetenschappelijk, maar ja, zoiets dat het al een beetje in de lucht hing. Had je niet het gevoel dat het al een beetje in de lucht hing van je hoofd, die serie? Was het echt...
Wat hing in de lucht?
Nou ja, die serie, want je had hem al een keer gezien.
Ja.
Voelde het niet toch een heel klein beetje als een...
Ja, er was alleen dat ik wist dat iemand de bad guy was. Dat oh, die man is fout.
Ja,
dat,
ja.
Dat wist ik.
Maar meer alsof je dat ergens werd doorgegeven uit een ander universum.
Ja.
Dat je dat echt wist op basis van kennis.
Ja, maar dat echt... Oh, nee, er was één ook... Dat, op een gegeven moment zei ik, ja, deze vrouw wordt nu vermoord. Dat wist ik ook.
Dat is een soort ziener, ja.
Ja, maar voor de rest, ik bedoel, dat het draaide gewoon om de ontvoering en de verkrachting van een bepaalde dochter.
Gaf het jou toch dezelfde plezier als...
Ja, helemaal.
Oké, je had niet het gevoel dat je denkt, ja, dit is dan toch niet wat ik wil.
Nee, ik vond
interessant, hè?
Ik vond het helemaal... Ja, ik was verschrikkelijk geschokt over van alles wat er gebeurde.
Ja.
Maar ik dacht meer van, wat zit ik nou eigenlijk...
Te doen en te
lezen en films te kijken als ik het allemaal weer vergeet.
Ja, dat is toch het grote raadsel.
Ja.
En er zijn natuurlijk mensen met een heel goed geheugen.
Ja.
Die kunnen nog hele plots van boeken die ze 15 jaar geleden...
Jij hebt het voor voetbal.
Ik had het voor een bepaalde periode van voetbal in de jaren 90. Maar
ja,
dat ben ik helemaal kwijt hoor. Ik weet nu al niet meer wat Ajax 3 wedstrijden geleden heeft gespeeld.
Maar dat heet dan weer verdringing.
Ja, maar ook gewoon een tanend geheugen. Maar wat wilde ik zeggen? Oh, je hebt mensen met een heel goed geheugen.
Ja.
Die zich alles benijd je hen? Of zal dat ook een last zijn? Is het ook niet een soort zalige onwetendheid waarin wij leven, Tijn?
Ja, ik denk dat dat een beetje een zoethoudertje voor onszelf is om dat te zeggen. Ik
ja?
denk dat ik het toch benijd. Kijk, ik denk dus als je kijkt naar dat leven in de breedte, dan denk je van nou, je wil gewoon zoveel mogelijk in je opnemen.
Ja.
En dan kan je gewoon.
Als een soort gigantische spons.
Als gigantische spons. Ja, en dan kan
je
ook gewoon meteen. Dan kan
je
gewoon ook meteen bij seizoen 3 beginnen, want alles weet je nog.
Ja, ja.
En nu kan ik eigenlijk als een soort halve dementieleider, kan ik gewoon elke 5 jaar gewoon weer.
Ja.
Ja, nou, het is wel.
Heeft ook wel wat.
Heeft ook wel wat. Ja. Ja, ik vind het, ja, dat ouder worden... Het is toch ook ouder worden gewoon.
Ouder worden is gewoon geen feest. Punt.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Gijs.
Teuntje.
Je zal het niet zeggen vandaag, hè, als je nu naar buiten kijkt.
Ja.
Maar de lente hangt in de lucht.
Ja, nou soms breekt de zon even door. Maar het is nu weer grijs en regen.
Ja.
Ja.
En als de lente in de lucht hangt, Gijs, dan betekent dat natuurlijk Pasen. En als Pasen in aantocht, Gijs, dan is het tijd voor de Matthäus Passion.
Ja.
Ja, dus dat is eigenlijk ook, dat past eigenlijk ook alweer bij grijs weer, vind ik, Matthäus Passion. Het is toch een beetje een droef verhaal.
Omdat het een droef verhaal is.
Ja.
Ja, maar ja, goed, het hoort natuurlijk op Goede Vrijdag, hè, en bij Pasen, dat hele droeve verhaal. En het is natuurlijk een waanzinnige traditie in Nederland, Teun.
Ja. Het is nergens anders ter wereld ook zo'n traditie.
Nergens anders zo hevig, dat die Matthäus zo hevig
en al die amateurkoren.
Ik heb er een oeverloze podcast over gemaakt, net over die hele Matthäus voor het Concertgebouw. Dus ik zit er ook weer helemaal in. En Teun, een hele goede en fantastische en gekende uitvoering van de Matthäus is die van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En die keert ook dit seizoen weer terug. Het paasverhaal wordt weer verteld. Een van de grootste klassieke werken aller tijden. Die fantastische Matthäus Passion. Wat een meesterwerk, Tuin.
Ja.
Ik weet, hoe meer je in die Matthäus Passion verdiept, hoe
wat jij doet.
Wat ik doe, wat ik heb gedaan, hoe interessanter en beter het eigenlijk allemaal wordt. En dieper en fantastischer. Je zou er eigenlijk gewoon 2 keer naartoe moeten gaan per jaar.
Maar dit is ook
keer
weer, Gijs, gewoon het wonder.
Dit is ook het wonder wat je moet eerbiedigen. Ja. Dus eigenlijk wordt in de Matthäus Passion wordt het wonder eerbiedigd.
Maar de Matthäus Passion zelf
is ook al een wonder wat je moet eerbiedigen. Het is iets geweldigs. En het Rotterdamse Philharmonisch Orkest, het is een aanrader. Ja. Ik kan niet anders zeggen.
Dit jaar wordt het concert weer 3 keer gehouden. En wel op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 maart om 19:30 in de Doelen in Rotterdam. Dat is ook een hele fijne zaal.
Ja.
En afgelopen jaar waren alle 3 de concerten volledig uitverkocht. Ja, mensen zijn er natuurlijk gek op.
Ja.
Dus bestel je kaartje eigenlijk gewoon, bestel ze gewoon nu, zou ik zeggen.
Ja, ga nu bestellen.
Ga nu bestellen.
Ja, het is overbodig om te zeggen, maar het Rotterdam Philharmonisch Orkest is een van de grote, fantastische orkesten van Nederland. Modern, sterke wortels in de traditie van de klassieke muziek. En vorig jaar schreef een van de recensenten over de Matthäus van het Rotterdamse Philharmonisch dat het een krachtige en ontroerende ervaring was die zeker de moeite waard was om bij te wonen.
Ja,
nou, daar sluiten we ons volledig bij aan.
Dus als je dus nu gaat bestellen, bestel je kaartjes dan op rpho.nl/Matthäus. Dus is rpho.nl. En Matthäus is MATTHAUS.
Ja.
Ja. Ik zal het nog één keer zeggen. En dan moet je het maar even op halve snelheid spelen. Of gewoon in de show notes opzoeken.
Ja.
rpho.nl
/.
Matthäus MATTHAUS.
Ja.
Het mooie is, Gijs, je zou denken van nou, met deze URL lukt het er helemaal niet. Maar mensen die weten dit altijd te vinden omdat het zo geweldig is.
Ja, en het goede is, mensen denken misschien van oh, de Matthäus, dat is allemaal heel gewichtig en duur. Kaartjes zijn al te koop vanaf €15.
Wauw.
Ja, dus voor iedereen bereikbaar. Ga er lekker heen. De kaartjes gaan snel. Dus koop ze en geniet van de Matthäus.
En het komt dus ook in de show notes, deze moeilijke link.
Absoluut.
Ja.
Hallo jongens.
Hallo Hanneke.
Hallo mam.
Hallo Teun, Gijs.
Hallo mam.
We hadden het net over jullie vakanties vroeger, Hanneke.
Oh echt? Ja. In welke zin?
Nou, Teun had het over Triet. Weet je nog, Triet?
Van die pinda's in chocoladejas?
Zeg maar gele M&M's. Gewoon hoe de gele...
Ja.
Zoals de Twix
vroeger... Helemaal niet lekker.
Ja, niet lekker?
Zit een pinda in. Hou ik niet van.
Maar pinda en chocoladejas vind ik wel een adequate omschrijving. Ja, met maar, een glazuurtje.
Het is heel maar je houdt... Hou je nou wel,
ik hou
niet
wel
van
pindakaas?
Maar vroeger ook niet, heel toch?
Jawel, ik heb altijd wel van pindakaas gehouden. Maar ik hou niet van pinda's in plaats van hazelnoten of amandelen.
Oh.
Snap je wat ik bedoel? In snoepjes.
Ah. Dus als je iets in een chocoladejasje wil eten, dan moet het een hazelnoot of een amandel zijn.
Zo is het precies.
Duurder dan de pinda.
Pindarotje, nee.
Pindarotje?
Nee, nee.
En
nee,
die pindarotje gesuikerde pinda's, weet je wel, die aan het strand kreeg?
Ja. Pinda's die komen in een end.
Ja.
Want daar heb ik ook weer een hele sterke vakantieherinnering aan. Nee, ik zat namelijk te denken, Tuin had het dus over triets. En toen zat ik te denken aan dat ik met een zak triets achter in jouw Renault 5 zat. Toen we op vakantie waren met iemand die Hanny heette, volgens mij.
Oh ja, Hanny.
Hanneke en Hanny.
Ja.
Ja, daar weet ik het fijne ook niet meer van deze Hanny.
Hoeft ook niet.
En van die Renault 5 weet ik ook het fijne niet meer van. En van die Triets al helemaal niet.
Nou, daar hadden we het ook over, want we hebben het ook over geheugen gehad.
Ja.
Toen hebben we namelijk begonnen met het kijken van een tv-serie. En toen was seizoen 3 online gekomen. En toen zei Teun, zullen we dat gaan kijken? En toen zei Nathalie, nou laten we alles nog weer even bij seizoen 1 beginnen. Toen heeft seizoen 1 gekeken en daar wist hij dus helemaal niks meer van. Alsof je het voor het eerst zag.
Oh, echt waar?
Ja, verschrikkelijk toch?
Maar dat heb jij toch ook, mam?
Nou, ik heb heel sterk dat ik dingen die ik goed vind 2 keer moet zien.
Ja.
De eerste keer komt het wel ergens in een soort akker, maar de tweede keer schiet het wortel.
Mooi.
Ja. Dus naar dingen die je goed gaat, ga je meerdere keren.
Ja, zoals Zone of Interest of Oppenheimer. Dat herinner ik me van Lately van de laatste tijd.
Ja.
Die heb ik allemaal 2 keer gezien.
Hey, zeg Hanneke, ik heb dus laatst, jij had het hier laatst in de podcast over de bezette stad. Ik heb het nu ook bekeken. Ik vond het echt waanzinnig goed en indrukwekkend.
Ja, ik ook.
Ja.
Geweldig.
Ja. Dus nu zit ik met 2 mensen die en bij Extinction Rebellion zitten of zaten en allebei de bezette stad hebben gezien.
Ja,
jullie zijn zoveel verder dan ik.
Ja, maar we onthouden er dus niks van.
Bent, Je hebt een andere weg bewandeld gewoon. Jij maakt ook heel veel. Je ziet ook heel veel, maar andere dingen.
Ja, als ik op tijd ben tenminste. Ja. En waarom vond je de bezette stad...
Was je weer... Nee,
wat?
Gijs.
Ja.
Gisteren was je weer te laat.
Waarmee?
Bij de warme winkel dus.
Nee, bij Circus Treurdier was ik te laat.
Oh, Circus Treurdier.
Ja, heel stom. Oh. Ja, heel stom.
En bij Claudie Jongstra had je je apparaat vergeten.
Ja, en was ik ook te laat.
Ja.
En was je ook te laat?
Ja, het is heel gênant. Ja, we hebben het ook gehad over de psychologie van te laat komen. Maar goed, dat moet je allemaal maar terugluisteren. Maar waarom vond je die bezette stad zo goed, hè?
Nou ja, dus hoe het is... het is dus gemaakt... Dus het is van Steve McQueen op basis van die atlas van de bezette stad... Ja. Van zijn vrouw, geliefde, weet ik wat. Bianca.
Vrouw. Partner. Moeder van zijn kinderen.
Ja. Bianca Stichter.
Ja.
En wat je dus ziet, is je ziet gewoon allemaal beelden van de stad nu of in coronatijd.
Heel veel coronatijd.
Ja, veel coronatijd. Je ziet ook jongeren jointjes draaien of je iemand die zijn auto niet kan starten. En dan daaronder, dat is allemaal dan op de locatie gedraaid waar iets verschrikkelijks gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. En dan hoor je dus zo van 8 maart 1943, Prinsengracht 12. Hier is de familie sowieso afgevoerd.
Ja.
En dat gaat dus maar, dat gaat maar in één grote stroom gaat het door. Maar dat is zeg maar het contrast tussen zeg maar nu.
Ja.
En dus heel erg het begrip schuldig landschap dient zich dan aan. Dus waar mensen dan in de zon vrolijk zitten. Het is contrast tussen nu en die hele historische laag die eronder zit en eigenlijk gewoon er altijd is.
Ja.
En juist omdat, denk ik toch, Hanneke, omdat die film zo lang is, hè, dat je daardoor in een soort rare... Soort trance terechtkomt. Dat je denkt van... En ik ben dus ook meteen, de dag daarna ben ik door Amsterdam gaan lopen. Om naar allerlei plekken te gaan. Omdat het gewoon zo'n... En dan zie je, en het was toevallig ook een schitterende dag. Dat iedereen,
en voel je dan wat?
Ja, voel je toch wat. Ja, ik vond dat...
Waarschijnlijk ook waar jij bent opgegroeid, Teun, op het Prinseneiland. Of waar je gewoond hebt.
Nou ja, in ieder geval waar ik nu woon. Daar is dus ook een hele geschiedenis.
In de Linnaeuspark, de Linnaeus, de Watergraafsmeer.
In de Watergraafsmeer, ja. Dus ook iemand die was dan van het platte...
Ik heb dat boek altijd paraat liggen. Ja. En daar blader ik wel elke dag even in, heel gek.
Ja.
Dus dat boek wordt ongeveer voorgelezen onder die film, hè?
Ja, maar heel sec wordt het voorgelezen ook.
Ja, heel sec, prachtig.
Ja.
Ja, dat doet ze ook fantastisch. Ik bedoel, haar stem past perfect bij wat ze moet doen.
Ja. Dus,
nou, het is een prachtige film. Ook heb zin om er weer naartoe te gaan.
Draait hij nog?
Nee.
Oh.
Nee.
Nu niet. Maar in de balie draait hij af en toe wel.
Oh, in de balie zetten we gewoon af en toe aan.
Ja.
En dat is echt Teun's tweede huis.
Ja.
Maar eigenlijk lijkt het ook wel een beetje op Zone of Interest. Aangezien ze daar, zal ik maar zeggen, niet in tijd vlakbij een gruweldaad wonen. Maar in ruimte vlakbij een gruweldaad wonen.
Ja.
En dat is het deed mij er ook aan denken.
Wat we allemaal de hele tijd doen, gewoon gruweldaden... Ja, in ons leven incorporeren.
Trivialiseren.
Er langs leven.
Er langs leven, zodat je er niet te veel last van hebt.
Het kan ook bijna niet anders.
Nee, dat is ook natuurlijk een diep menselijke eigenschap. Ja. En een noodzakelijke eigenschap om uiteindelijk toch te leren langs dingen te leven.
Ja.
Hoewel deze mevrouw Hus, die daar wel erg ver in ging.
Zeker. Daarom is ze ook het hoofdpersonage van een speelfilm geworden.
Ja.
Ja.
Maar daarmee toch een soort voorbeeld voor ons allemaal.
Ja.
Niet een voorbeeld in de goede zin, maar een voorbeeld van hoe we allemaal een beetje zijn.
Ja,
een spiegel.
Spiegel.
Mooi.
Ja. Goh, nou leuk.
Oké, jongens.
En hoe is het verder, man? Hoe was Ajax? Verschrikkelijk, hè?
Ja, verschrikkelijk.
Ja.
Hoe kan het nou?
Er zit gewoon fut in.
Misschien hebben we nu het lek boven en dan komt het weer.
Ja.
Ja.
Ja, maar er waren ook wel weer veel wissels. Ik bedoel, na de rust kwamen er wel wissels, maar er staat een half bakken team. Ja. Ze vinden elkaar helemaal niet.
Ja, die Soetelo moet er natuurlijk eigenlijk gewoon nooit meer in, denk ik.
Afschuwelijk was het.
En Brobbie, die was gewoon...
Brobbie had rust, toch?
Die had rust.
Ja, en die heeft ze toch moeten redden.
Ja.
Maar goed, het is toch... Heb je één Brobbie.
Als we Brobbie niet hadden gehad, dan was het nog veel dramatischer geweest dit seizoen.
Ja.
Ja, en Berghuis en Bergwijn zijn natuurlijk geblesseerd.
Ja.
Dus er staat een zootje ongeregeld op het veld. Maar ik heb het toch
was het wel gezellig?
Ik was met Chef, dat is een engelachtig jongetje.
Ja.
En Ben. Ja. En die twee kunnen het goed vinden. En nou, ik heb hotdogs voor ze gehaald. Dus dribbelend al die trappen op en af. Met allemaal hotdogs en zo. Dus
ja, jij
ik heb mezelf enorm...
Je dribbelt die trappen zo... Ja, pijlsnel op en af.
Ze zijn toch best eng. Nou,
en hoog.
Ze zijn niet eng, maar ze zijn heel hoog.
En stijl.
Rij 23 zitten. Nee. Dus als ze bij de tweede ring zijn, moeten ze 23 rijen omhoog dribbelen. Ja, maar jij hebt een soort waanzinnige conditie. Want
rust,
je bent roest, nooit,
hè? Dus het is heel goed.
Nooit buiten adem.
Ja.
Ja, ik ben totaal buiten adem als ik boven ben. Ik zit een uur met hartkloppingen te hijgen.
Oh,
hoor.
Gelukkig.
Ja, dat hoor. Maak je geen zorgen.
Gelukkig. Ja. Oké, okay, man.
Oké. Okay. Dag, jongen.
Doei, dag.
Teun en Gijs.
Ja, ik wil nog heel even terugkomen op de man die ik wil zijn.
Ja.
Ik heb vorige week gezegd dat ik graag Sting wilde zijn.
Maar we hebben ook vorige week gezegd, als je iemand wil zijn, kan je hem dan niet zijn.
Ja, dat zat volgens mij ook nog in de snippet. Dus ik heb dat ook weer voorgeschoteld gekregen op mijn Instagram, dat je dat zei.
Ja.
En ik denk, dat is misschien in strikt filosofische zin wel zo.
Ja, maar dat zijn wij hier strikt filosofisch.
Het is een beetje zoals jouw hang naar het katholicisme.
Ja, het is maar ook, stel dat ik volgende week zeg van... Ja, ik heb me echt aangesloten bij... Ik bedoel, dat kan je echt worden, katholiek.
Ja, Sting kan je officieel niet worden.
Ja.
Maar ja, je kan toch wel heel erg je inner Sting aanspreken. Zoals jij dan misschien heel erg je inner katholiek aanspreekt.
Ja, oké. Okay.
Maar ik vind het ook aantrekkelijk om Ryan Gosling te zijn. Ja, ik zag hem bij die Oscars.
Ja.
En dan zat hij dus... Hij speelde dan dus Ken van Barbie. Had een grote roze hoed op. En dan zat hij weer achter iemand. Het begon ineens dat lied te zingen waarmee hij geen Oscar
I'm just kon. Ken.
I'm just Ken.
Ja.
Ja, en dan met... Hij heeft zoveel swag. Bijna net zoveel swag als Sting.
Maar wie,
en dan kwam hij op, zong dat hele lied. Deed een perfecte choreografie. Was grappig, knap, muzikaal. Zo alles wat je wil zijn.
Nu, wil je hem nou liever zijn dan Sting?
Nou, dat wil ik even met jou bespreken. Wie denk je dat ik liever wil zijn? Sting of Ryan Gosling?
Denk toch Sting.
Ja, ik ga toch ook... Ik blijf toch ook bij Sting.
Je speelt Sting?
Ik speel Sting omdat ik Ryan Gosling vind... Nou, ik vind hem A, onbereikbaarder.
Ja.
En B, toch ook iets gewoner.
Sting grappig, heeft toch
Sting heeft toch ook die liedjes geschreven.
Ja.
En ik heb dus mijn hele Insta-feed zit vol met Sting... die op bruiloften Englishman in New York aan het spelen is. Dat doet hij echt veel en graag. Ik vind dat iets leuks om na te streven. Dus ik speel toch nog steeds voor Sting.
Oké, maar ja, misschien speel je volgende week weer iemand anders.
Je weet niet hoe Koenhaas vangt.
Kan je nou van Sting en Ryan Gosling... kan je dan nu een lijn trekken naar de Beatles? Op een van de manier. Je kan altijd een lijn trekken naar de Beatles.
Nou, je kan altijd een lijn naar de Beatles trekken. Omdat Sting en Paul McCartney... allebei grote basgitaarspelende zangers zijn. Phil Lynott schiet mij ook te binnen nu.
Hoe heet hij?
Mark King.
Mark King.
Van Level 42. Ja. Toch een niveau.
Het schijnt een heel moeilijke combi te zijn.
Ja, dat snap ik. Net zoals natuurlijk drummen en zingen. Omdat het zo dat ritme zo heel vaak ingaat...
Tegen de melodie.
Tegen de melodie in. Volgens mij, want Paul McCartney speelde bij zijn concerten... Nou, die geeft hij bijna nooit meer. Maar speelde bij zijn laatste concerten vaak de Benefit of Mr. Kite. Een liedje van John speelde hij dan in die set als een soort eerbetoon aan John. Dacht ik, wat wonderlijk dat hij dat liedje kiest. Want het is een leuk liedje, maar het is nou ook weer niet een van John's grote meesterwerken. Maar hij vindt dus zijn baspartij daar heel erg mooi tegen de melodie ingaan.
Ja.
Dus blijkbaar vindt hij het dan een lekkere soort uitdaging om dat lied te zingen.
Oh, een beetje van wat ik kan. Kijk eens wat ik kan.
Ja, maar ik denk, want dat is wel echt voor de kenners. Dus ik denk dat dat meer gewoon een soort persoonlijke pleasure is. Ja. Dat het echt een show-off is.
Ja.
Maar
ik ben, van drummers kom ik eigenlijk niet verder dan die verschrikkelijke... nu weet ik het ook weer niet. Oh.
Welke kant wil je op? Don Henley?
Nee, die kale... Phil Collins.
Phil Collins?
Ja.
Don Henley?
Ja.
Nou, Ringo Starr is natuurlijk ook een beetje een...
Ja, maar die kan eigenlijk drummer. Echt niet zingen.
Nee, Ome Willem.
Ik vind Phil Collins...
En
vind
de allerbeste...
Vind ik geloof ik het ergste wat er is bijna op muzikaal gebied.
Ja, hij is bijvoorbeeld Spinvis.
Ja.
Vindt hem een van de allerbeste drummers die er zijn. En ik vind bijvoorbeeld In The Air Tonight...
Ja. Ja, maar ik kan gewoon niet tegen
nee,
Phil Collins.
Ik kan ook niet tegen Phil Collins. We zijn er ook te veel mee doodgegooid in onze jeugd. Hij was zo'n afgrijzelijke ster.
Ja.
Ja, dat is wel waar.
Maar dat I Can't Dance. I can't.
Ja, dat was met Genesis. Dat was de laatste opvlakking van Genesis. Ja, maar zo
ook een beetje... Zit in dezelfde humorcategorie een beetje als Pommelkar.
Nou, ik vind hem veel meer working class Brits. Ik vind, als je hem nu ook ziet... Ik geloof dat nu altijd dat hij nog steeds opzet in een rol stond.
Ja, want hij heeft volgens mij inmiddels bij zijn vijfde vrouw... en hij treedt aan om de havenklap op alleen maar omdat hij...
Om alimentaties.
Heel veel alimentaties.
Ja, net zoals John Cleese. Waarom John Cleese nog altijd doort.
Ja.
Maar ik vind hem echt zo'n soort... oude Engelse tegelzetter of zo, die je dan ziet. Ja. Die met pensioen is.
Ja, maar bijvoorbeeld dat is Joe Cocker ook. Maar heb ik veel minder bezwaar tegen, toch?
Ja, die had minder last van humor.
Ja.
Maar goed, de allerbeste...
drummende zanger.
Drummende zanger is...
Zingende drummer.
Levon of Levon. Ik weet nooit wat je moet zeggen. Volgens mij Levon Helm van de band.
Oké.
Okay. Dat is echt... Dat is
maar zou je nou...
Een grote zanger en drummer
wat mij betreft, Gijs... Ja. Wij zijn niet... Ja, ik ben dan wel orthodox.
Ben je orthodox ook meteen?
Russisch orthodox.
Je bent gewoon katholiek.
We zijn natuurlijk in de Beatles-tip niet orthodox. Wat mij betreft zou je best een nummer van de band kunnen doen.
Als Beatles-tip nu?
Ja. Of vind je dat te ver gaan? Ja, je kijkt me nu wel aan.
Ik vind het wel een hele originele gedachte.
Ja, maar je doet er wel vaker iets wat er eigenlijk... Dat je denkt, nou, of vind je dat je linkjes wel vaker...
Ja,
omdat
we nu toevallig over drummende...
Ja, maar ja, dat is nou de circle
of life.
Maar
ik had eigenlijk een ander Beatles-tip in gedachten.
Echt, jouw blik, Gijs, ik weet niet... Ik kan het niet helemaal duiden, maar het is echt heel erg... Echt zo, ja.
Als blikken konden doden en dan
soort,
dat?
Ja, maar nee, maar het is meer een soort combinatie van... verbazing en verontwaardiging. En ook gewoon een beetje zo'n schrik ook een beetje.
Ja, sorry. Het spijt me, Teun. Het spijt me dat ik ben zoals ik ben. Wel hekel aan mezelf af en toe.
Ja?
Bijvoorbeeld nu.
Ja, ja. Oké, okay, goed. Ja. Kijk, als ik naar jou was, zou ik daar nu heel erg in gaan
peuren. Ken je dat gevoel, Teun?
Ja, constant.
Ja, hè?
Ja.
Wat is dat toch erg, hè? Er zijn ook mensen die gewoon met een permanente zelfliefde... door het leven gaan.
Ja,
dan ben je toch een waanzinnige geluksvogel.
Ja, maar ik denk dan toch vaak van... kijk nou eens goed naar jezelf. Dat klopt toch niet.
Nee, maar dat geldt voor die zelfhaat net zo goed.
Ja, vind ik toch vaker iets meer op... Want ik heb namelijk ook veel haat voor alle andere mensen.
Ja, omdat dat is het erge. Zelfhaat kanaliseert zich tot haat voor andere mensen. Dus ik ben mijn diepe overtuiging is dat mensen die van zichzelf houden... Ja, dat is ook een soort tegelcliché... Ja. dat die ook veel beter van de rest van de wereld kunnen
houden.
Tegelcliché
voor de Engelse tegelzetter.
Ja.
Ja, oké. Okay.
En Teun, bedoel, als ik nu ga zeggen waarom jouw zelfhaat onterecht is...
Ja.
dan moet je ook gewoon toegeven dat dat waar is. Dus zelfliefde en zelfhaat is allebei...
Zegt altijd, dan zegt ze ook iets en zegt... Even toegeven. Okay, maar dat ga je niet doen hoor, dat is gênant. Dat hoef je niet te doen.
Nee,
doe ik
niet. Wat ik wil zeggen is, zelfhaat en zelfliefde zijn allebei even onterecht, denk ik.
Ja.
En dan verkies ik toch de zelfliefde.
Ja?
Ja. Als...
Maar ik vind mensen die dus een beetje een hekel aan zichzelf hebben... wel meestal leukere mensen dan mensen die heel erg van zichzelf houden.
Ja, dat kan wel zijn. Maar ik denk dat mensen die van zichzelf houden wel gewoon gelukkiger zijn.
Ja, maar die hoef ik niet echt in mijn omgeving.
Wat maakt nou uit dat jij het niet...
Ja.
Ik ben zielsgelukkig. Wat kan mij dan bommen of jij me in je omgeving wil?
Nou, dat vind ik wel...
naar dat ik dat zeg?
Ja, heel naar dat ik dat zeg. Oké, okay, ja,
dus maar wat ik dus heel leuk vind, is dat Benjamin, mijn zoon, Kobus, mijn oudste zoon, houdt ook van de Beatles. Maar Benjamin houdt ook van de Beatles en die zit nu gewoon in een manische Beatles-fase. Die wil over niks anders praten dan de Beatles. En ja, Teun, dat is toch iets geweldigs.
Dan is je opvoeding geslaagd.
Ja, nou ja, mijn opvoeding van mijn andere kinderen, van mijn dochters die niet om de Beatles malen.
Maar op dit vlak.
Vind ik ook, maar dit is wel, dit geeft zo'n diepe bevrediging. En dan stelt hij dus de hele tijd vragen als... waarom stonden die fotootjes op Hardest Night in die volgorde? Of in welke studio is Hey Bulldog... Hij is een enorme Hey Bulldog-liefhebber. In welke studio is Hey Bulldog opgenomen? Dan gaat hij weer dat filmpje kijken, die ziet dat ze opnemen. Of wat was de kant B van I Feel Fine? Nou, dat wist ik bijvoorbeeld niet. Dus daarom ga ik nu als Beatles-tip... Ik wist wel hij vroeg wat is het geluid aan het begin van I Feel Fine... Dat is dus de feedback van John Lennon zijn elektrische gitaar. En volgens mij zijn zij de eerste geweest, misschien battelend met Jimi Hendrix...
Yeah.
die dat geluid van de feedback van een gitaar hebben gebruikt op een plaat. Dus het begint zo met dat rondzingen van de gitaar bij de versterker... en dan zet die heerlijke gitaarriff in. Dus ik dacht, dat wordt mijn Beatles-tip.
Zie je dat inderdaad bij Access Bold as Love zit dat ook heel erg.
Ja, maar ik weet niet welke net eerder was. Maar goed, maakt niet uit.
Ja.
Allebei fantastisch, maar ik kies als Beatles-tip... uit liefde voor mijn zoon Benjamin, I Feel Fine.
Wat was de B-kant dan?
Dat zal ik even opzoeken.
Ik dacht nu ga je de B-kant van I Feel Fine spelen.
Nou, de B-kant is She's a Woman.
Ja.
En toen zei ik tegen Ben, eigenlijk een dubbele A-kant. En toen zei hij heel terecht, welke single van de Beatles was niet een dubbele A-kant? Oh. Ja, dan moet ik zeggen...
Deze jongen gaat jou overvleugelen.
Ook wel eens een of andere George, The Inner Light of zo, geloof ik, als B-kant. Nou, dan was hij met me eens dat dat wel een echte B-kant is. Maar inderdaad, I Feel Fine and She's a Woman. Maar we kiezen I Feel Fine.
Gijs. Deze podcast, ja, de hart en soul van de podcast, die zit daar eigenlijk twee vertrekken verderop.
Ja.
Hè? Guusje de Vries.
Ja, hard te werken, neem ik aan.
Hard te werken, ja voor ons en het bedrijf.
Ja, Lennart van den Burg doet zijn best als plaatsvervanger op aarde van Guusje.
Ja, precies.
Maar goed, jij als rechtsgraad, hij is eigenlijk de paus.
Hij is de paus.
Zou je kunnen zeggen.
En Guusje is God.
Ja, Pontifex Maximus.
Guus is God.
Ja.
Ja. En dan hebben we dus de muzikale ongelijkheid. Muzikale begeleiding. Janne Kees Groenteman.
En Kiki Jaski. Montage Kees Groenteman. Ja, die zelf tegenwoordig ook een podcast heeft in dit bedrijf.
Lekker strak, hè?
Zo strak. Ja. Hij heeft een podcast over gaming.
Oh ja.
Nu voor dit
met
bedrijf.
Met wie ook weer?
Met Maarten Heijmans.
Ja.
Ja.
Ja, luister
daarnaar.
Je komt in een hele andere wereld, Gijs. Wilt u adverteren in deze podcast?
Kijk dan even op onze website meer van dit.nl.
Ja, daar staat gewoon een adverteerbutton. Ja. Nou, dan zie ik jou...
Vrijdag bij de extra aflevering.
Vrijdag bij de extra aflevering. Ja. Ja, ik zeg nog heel even hoe mensen daar dan weer...
petjeaf.com/teunengijs vertellen alles. Voor een lutte €4 per maand krijg je elke week nog een extra aflevering.
Wow.
Waarin we hele andere gebieden bestrijken dan we hier doen.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Meer van dit...
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.